Goedemiddag. Goed om jullie weer hier te zien. Het was weer een tijdje terug. Ik had een thema in mijn hoofd voor deze Sabbat. En die heb ik netjes naar Deli gemeld. En toen zei ze van, goh, kun je hier en hier en hier rekening mee houden? Dus ik heb afgelopen week mijn preek een beetje omgegooid. Maar dat geeft niet. Omdat het thema op zich een hele bijzondere is. Het thema is, ik weet niet waarom, maar ik ben dankbaar. Ik weet niet waarom iemand iets voor mij heeft gedaan, en toch ben ik dankbaar. Hebben jullie wel eens een gospelliedje gehad of gehoord, waarvan je zei van, dat is zo mooi, dat spreekt zo tot mijn hart. Elke keer wanneer ik het speel, dan druk ik weer op repeat. Of tegenwoordig heb je van die smartphones, dan kan je zo'n speel hetzelfde nummer opnieuw. Dat heb je ook in Spotify. En ik heb dus nu een nummer ontdekt, dat spreekt zo tot mijn hart, dat draai ik gisteravond weer iets van 30 keer. Omdat de woorden spreken tot mijn hart. Ik weet niet waarom, en toch ben ik dankbaar. Weet je, het is nu al ongeveer 22 jaar geleden dat ik de keuze heb gemaakt om met Jezus verder door het leven te gaan. Maar die keuze is eigenlijk ontstaan omdat iedereen ook naar de kerk ging. Mijn vrienden gingen naar de kerk. Ik ging naar de kerk. Mijn oudste vrienden gingen lopen. En daarna een groep vrienden. Ze zegt, dat is mijn tijd ook gekomen. Ik laat me ook dopen, want ik voel me hier thuis. Zoals heel veel van jullie het gevoel hebben, hier bij Focus ben ik thuis. Ik weet niet waarom. En toch ben ik dankbaar. Dankjewel. Ik weet niet waarom ik dingen doe. En toch ben ik blij. Dat liedje dat begint heel inspirerend. Toen mijn rug tegen de muur was. Toen op het moment dat ik dacht dat het allemaal voorbij was. Maakte u een weg voor mij. En nu kan ik hier staan, omdat u een weg voor mij voorbereidde. Ik weet niet waarom, maar ik ben dankbaar. Een jaar nadat ik werd gedoopt, nadat ik de keuzes maakte, ja Heer, ik ga voor u, net zoals je zei, zend mij. En gedoopt. En ik had het gevoel, bij Riley kan niks meer stuk. Ik ben gedoopt. Ik ben geschoon. En ik wandel in het licht met Jezus. Oh, mocht ik toch een lichtje zijn, dan schijnt te midden van de wereld wat dan ondergaat in zorg en pijn. Ik was onoverwinnelijk. Ik weet niet waarom. Maar ik was dankbaar. Totdat, precies 1 jaar na mijn doop, ik doodziek werd. Zo doodziek dat de artsen achteraf aan mij hadden verklaard dat als ik een uur later in het ziekenhuis was gekomen, ik niet voor jullie had kunnen staan deze ochtend. Ik weet niet waarom, maar ik ben dankbaar. En toen ging ik nadenken, waarom ben ik dankbaar? Waarom heb ik een keus gemaakt om de Heer te volgen? Waarom doe ik de dingen die ik doe? Waarom kom ik überhaupt elke zaterdag naar de kerk? Waarom zijn anderen zo vol passie over uw woord? Ik ging beseffen, wordt het niet tijd om dankbaar te zijn en te weten waarom ik dankbaar ben? In het Oude Testament van de Bijbel, het eerste deel, schreef een profeet, Jesaja, woorden van de Heer ter bemoediging van het volk van God. Staat in Jesaja 40 vanaf vers 28. En hij schrijft: weet u het niet? Heb je het niet gehoord? De eeuwige God, de schepper van heel en aarde, wordt niet moe en wordt niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Nou, je kunt eens nagaan waar hij allemaal wel niet bij stilstaat. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen kracht heeft. Hier is iemand die mij beter kent dan mijzelf. Iemands gedachten die verder gaan dan waar mijn gedachten naartoe reiken. Iemand die tot het uiterste gaat om wanneer je bij de pak en as en niet meer weet waar je naartoe moet gaan, die je optilt, oprekt en zegt: hier, ik geef je nieuwe kracht, nieuwe energie, je kunt voorwaarts. Hey, blijkbaar is er iemand zo geïnteresseerd in mij, dat hij mij niet op een ziekenhuisbed liet rusten. Maar dat hij zei: ben je zwak? Ik geef je nieuwe kracht. Als hij dat allemaal doet voor mij, moet ik dan niet nadenken over de dingen die ik doe? De woorden die ik uitspreek. Moet ik dan niet meer geïnteresseerd zijn in: waarom deed u het dan wel niet voor mij? Als ik de Bijbel opensla en ik lees de eerste paar hoofdstukken van Genesis, dan was alles cool. Nou, weer iedereen denkt dat een iPhone 6 cool is, of de Samsung Galaxy Tab 4 cool is, of een curved Samsung S6 curved. God schiep de wereld in 6 dagen. En elke dag zei hij: het is goed, het is goed, het is nog beter, het is het allerbest. Weet je, het is zo mooi, ik kan de dieren, ik kan zelfs de mens daarin zetten. Geschapen naar gelijkenis van ons. In het midden van een mooie tuin, daar mag je leven. Wauw. Hij maakt een dag van rust. Dat is jouw plek. En het ging allemaal super met de mens. Oh, het ging zo fantastisch. Totdat er een beest ging door de tuin en die had een ander plan. En terwijl ik ga doorspitten over die slang en het plan wat hij had, kwam ik erachter dat er heel wat heeft afgespeeld in de hemel. Voordat überhaupt deze aarde werd geschapen. Kunnen onder andere lezen in Openbaring 12. Oorlog in de hemel. De tegenstander van God, de duivel die zich opwerpt tegenover God. Engelen die een knokpartij met elkaar beginnen bij wijze van spreken. En een duivel en boze engelen die eruit werden geknikkerd. Klaar om de wereld, om het universum in ellende te schoppen. En ja hoor, wat doet de mens die het van tevoren hoort? Blijf van die boom af, blijf van die boom af. Vooral niet aan die boom zitten, hap. En vanaf dat moment is er een probleem. Oh jee. En wat blijkt? Wat blijkt als je Genesis 3 vers 15 leest? Dat de Heer zegt: ik zal vijandschap brengen tussen Satan en de kinderen van het nageslacht, als het ware. En wat het bijzondere is, is dat de Heer zegt al vanaf het begin: weet je, duivel, slang, jij gaat onder, jij gaat niet winnen, jij gaat verliezen. En ik ga de mensheid helpen er bovenop te komen. De plan was al in het begin in gang gezet om jou en jou en mij te helpen. Terwijl ik geen flauw benul heb, waarom zou überhaupt iemand mij willen helpen? Deed hij het toch. Ik weet niet waarom. Maar God, ben ik dankbaar. Dankbaar dat er iemand is die zegt, voor jou wil ik gaan. Tot het uiterste der aard om jou te redden. Om jou weer terug te brengen naar het ideaal. Weg van pijn, weg van verdriet, weg van zonde. En dan kijk ik om me heen. Stap uit het ziekenhuis. Mijn leven is totaal veranderd, ik ben ziek. En ik zie dat er nog niet alleen met mij ellende is, maar in het ziekenhuis zitten vol mensen met ellende. En er komt een man naar me toe en die zegt, Riley, de Heer heeft een plan met jou. Pardon? Ik kom net uit het ziekenhuis. Er is een boodschap die je moet delen aan andere mensen. Je moet dingen niet voor jezelf houden. Je moet het evangelie delen. Hallo, ik kom net uit het ziekenhuis. Ik ben bijna gestorven. En ik moet mensen vertellen over... Wat? Ik snap zelf niet in welke situatie ik ben beland. Ja, kijk, ik deed toch alles goed? Ik ging jaar in, jaar uit naar de kerk. Ik heb me zelfs laten dopen. Maar langzamerhand ging er iets hierboven werken. Riley, de Heer verlangt van jou geen automatische piloot. De Heer verlangt van jou overgave. In hoeverre geef je je over aan datgene wat de Heer heeft gedaan voor jou? He made a way. When your back was against the wall, he took his life to bring you back. Back on the road. Hij nam zijn leven, gaf zijn leven, zodat wij weer op koers mogen komen. En dan ga je denken van, maar als hij dat allemaal doet, voor mij, voor jou en voor jou, moet ik dan niet nadenken, waarom? Waarom neem ik de keuzes en waarom leef ik ermee? En waarom handel ik ernaar? En toen begon mijn Bijbel te lezen. Ik las de woorden van Paulus aan de jonge Timotheus. Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig. Alle woorden die in de Bijbel staan zijn bedoeld voor ons om op te bouwen. Om te ontdekken het plan van de Heer voor ons leven. Om weg te stappen van die automatische robotgeloof. God wil geen robots. Hij wil overgave. En waarom geeft hij die woorden aan ons? Omdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. De Bijbel is zo gigantisch duidelijk. Geschreven om ons weer terug op het ideaal te brengen wat de Heer voor ons heeft. En tijdens mijn zoektocht om te ontdekken, Heer, wat is nou uw plan? Waarom doe ik nou de dingen die van u vraagt voor mij? Waarom is het zo belangrijk? Zag ik in de Bijbel hoe de Heer het plan van redding in elkaar had gezet. God, dat is ingenieus. De Heer had al aan de Israëlieten, in de tijd van het Oude Testament, 5.000, 6.000 jaar terug, al laten zien hoe hij de mens zou willen redden. Misschien heb je wel gehoord van Mozes en 10 plagen en zo, hè, en door de Rode Zee. Die kreeg van God inzicht om zogenaamd de tempel, die is in de hemel, als een soort miniatuur na te bouwen op aarde. De tabernakel. Om zo aan het volk van God te laten zien hoe de Heer verlossing brengt. Als je iets fouts had gedaan, iets stoms, dan moest je een lammetje of een duifje of afhankelijk van je zonde laten slachten. Je ging naar de tempel, werd geslacht en het bloed werd gesprenkeld op het voorhangsel in die tent, in het tabernakel. Om te laten zien, als jij iets fout doet, is er alleen maar vergeving mogelijk door middel van bloed. Iets plaatsvervangend moest lijden, zodat jij mag blijven leven. En ik kwam langzaam tot besef, oh jee, Jezus, voor mijn stomme, idiote, gekke, niet doordachte, domme, dwaze fouten. Voor mij. U bent bereid voor mij. Voor jullie. Tot het uiterste te gaan, alleen maar om je te redden. Ben ik dan zo, zijn wij dan zo bijzonder met al onze stommiteiten die je maar kunt bedenken? Je moet eens mijn lijst zien met stommiteiten. Alles wat je maar kunt bedenken, tot het uiterste te gaan. U baande een weg. Ik weet niet waarom. Maar goh, wat ben ik dankbaar. En het mooie was, op het feest van Grote Verzoendag, Yom Kippur, wanneer die tabernakel vol was met alle zonden van alle mensen in het afgelopen jaar, ging de hoge priester de tempel binnen. Hij stond voor het ark van het verbond. En wanneer het teken was gegeven en de bok was weggestuurd, en uiteindelijk de hoge priester naar buiten kwam, wachtte het volk vol spanning op het antwoord. Nu zijn jullie zonden niet alleen vergeven, maar voor altijd weg. Weg. Weg uit de gedachtenis van mensen. Wauw. De Heer is bereid niet alleen maar mijn zonden te vergeven, maar ze weg te stoppen in de diepste der zee, dat ze nooit meer boven mogen komen. Wauw. Nooit meer strijden met die neiging om stomme dingen te doen. En hij deed het allemaal voor mij. Dus langzamerhand was ik zo dol enthousiast over die boodschap, nou bij mezelf van, ik moet mijn concerten gaan organiseren. Mensen moeten horen hoe fantastisch Jezus is. Jezus redt. En als Jezus redt, moet iedereen dat horen. Deze kamer is te klein om te vertellen dat Jezus redt. Want er zijn andere delen van Arnhem die we nog niet hebben gehoord. Ik kan niet stoppen totdat iedereen dat veel kan horen. Jezus redt. En dan wil je niet alleen maar redden van je stommiteiten. Hij wil zelfs zorgen dat die stommiteit nooit meer in je gedachten komen überhaupt. En nog mooier, hij wil niet dat je blijft wonen in een wereld vol met verontreiniging en ellende en zorg en pijn en verdriet. Weet je wat Jezus wil? Hij wil wonen in het midden bij de mensen. Net zoals in de tijd van Mozes. Met het tabernakel, dat God woont, zat te midden van het volk, boven de tempel als het ware. In het midden van iedereen. Wauw, God wil bij ons wonen. Als je dat niet je enthousiast maakt, dan weet ik niet wat. De Almachtige wil bij losers, zaakjes, verkeren. Waarom? Hij heeft losers zoals jou en ik lief. Hij geeft de zwakke als ons kracht. Ik kan er niet bij na. Waarom? Maar wat ben ik dankbaar. Zo dankbaar dat hij zelfs zegt, weet je, voor jullie kom ik terug. Voor jullie, jullie zijn zo bijzonder, ik laat jullie niet de hele rest van je ellendig leven uiteindelijk hier doorbrengen op aarde. Er komt een eind aan. En ik kom terug. Ik ga jullie thuis brengen. Want deze plaats, this world is not my home. I'm just passing through. Dit is niet onze thuis. Al die beelden die je ziet op tv van Syrië. Van vliegtuigen die schieten over Turkije worden neergehaald. Al die hongersnoden, al die modderstromen, al die aardbevingen is niet Gods plan. Dit is niet onze thuis. Hij wil ons vrijbrengen, vrijpleiten. Van onze stommiteiten en van de gevolgen van stommiteiten die we nu zien op deze planeet. En als hij zegt, ik kom terug. Reken maar van yes, dat hij terugkomt. Hij komt terug voor jou, voor mij. Ja, maar in de tussentijd. In de tussentijd zie je nog steeds in een jachtige, hectische maatschappij. En weet je, hier heb je geen rust meer, hè, in deze maatschappij. Je moet non-stop bezig zijn. Non-stop met je carrière. Op de kleuterschool word je al geleerd om. Dan gaan ze binnenkort beginnen met Engelse les. Want ja, anders kom je niet verder op de maatschappelijke ladder. Dus als je 3 bent, leer je gelijk Engels. Want anders, hoe? Er is tijd voor alles in deze wereld. Maar er is blijkbaar geen tijd meer voor God. En het fantastische is wat onze Heer doet. Is wat hij op een maand zegt van, ik heb de rustdag, de Sabbat, vandaag, geschapen voor jullie. Voor jullie. Omdat ik van jullie hou. Ik bied je rust aan, te midden van een hectische wereld. Terwijl mensen om ons heen rakelings doorschieten van, we moeten carrière, we moeten verder. Zegt de Heere, hey, take a chill pill. Relax. Het is tijd voor jou en mij. Tijd om ons te focussen op wat echt belangrijk is. Hij creëerde rust in een rusteloze wereld. Ik snap er geen bal van, maar ik ben hem eeuwig dankbaar. Een paar weken terug overleed mijn tante. Dat was best wel emotioneel. Ja, nu Jezus niet teruggekomen is, zullen er nog steeds mensen sterven. En heel veel mensen hebben het idee, als je sterft, is het allemaal voorbij. Je leeft alleen maar voor het hier en nu. Vergeet over de toekomst. Nu moet je het doen. Weet je wat zo mooi en vertroostend was tijdens die dienst? Dat werd gezegd, als je sterft in Christus, dan zal op een dag in de toekomst een geluid klinken. Oorverdovend. En iedereen die al zijn stommiteiten, al zijn fouten, al zijn zorgen, al zijn vertrouwen, al zijn aanbidding, al zijn hoop, al je lofliederen, alles, maar dan ook alles, overgeeft aan hem die je geschapen was en zei, jij bent goed. Dat als jij dat hebt gedaan, dat hij zegt, ik kom voor jou terug. Ik ga je opwekken tot nieuw leven. Je mag genieten van een betere plek. Een mooiere plaats waar je focusdiensten kan hebben. Niet een uurtje op een zaterdagmiddag, 1 keer in de 2 weken. Maar wat denk je van focusdiensten? Non-stop. Non-stop. En dat je nog eens zegt van, zal ik hier weglopen? Nee. Omdat ik hier de Heer kan aanbidden. Van nu aan tot in alle eeuwigheden. Wat we hier aan het doen zijn, is alleen maar een voorproefje over wat er gaat gebeuren. Als je hier al enthousiast van wordt, oh, dan ga je het daar super vinden. Hij wil dat je beseft dat dit een tussenstation is. Als je sterft in hem, mag je nieuw leven hebben in hem. En hij doet het. Hij doet het. Hij baant een weg. Alleen maar omdat hij jou hoogst persoonlijk lief hebt. Dan ga je zeggen van, ja Riley, je zegt al die punten allemaal wel, hè. Voorbeeld van een verlossingsplan. Het uitgaan. Die rust. Goh, geef je dat nou een beter begrip? Over al dat wat er speelt in de wereld. Over alle zorgen. Maar naarmate ik meer en meer mijn Bijbel begin bestuderen, ben ik meer en meer enthousiast. Nu zei ik tegen mijn werkgever, ik ga niet meer 5 dagen werken. Dit is zo super, dat hij, en dat heb ik niet over mijn baas, dat mijn echte baas, Jezus Christus, dat allemaal doet. Voor mij? Dan kan je toch niet stil blijven zitten? En ik ging verder in mijn Bijbel kijken. Ik kwam erachter dat de woorden in de Bijbel, het profetisch woord, zoals dat zo mooi wordt omschreven, vast en zeker is. Ja, er komt een eind aan ellende, een eind aan zorg, een eind aan strijd, een eind aan noem maar op. Het begin van een beter leven breekt binnenkort aan. En in dat profetisch woord geeft de Heer een prachtige uitdrukking van hoe je kan snappen, kan begrijpen, kan omarmen over datgene wat in ons leven plaatsvindt. In het Bijbelboek Openbaringen wordt er gesproken over een boodschap van verschillende engelen. 3 om precies te zijn. En die zeggen, begrijp nou dat Jezus het doet voor jou. Dat hele plan. Dat Jezus stierf aan het kruis. Dat Jezus onze zonden vergeeft. Dat Jezus bij ons is. Dat Jezus ons de energie wil geven wanneer we ons krachteloos voelen om ons weer bovenop te halen. Zodat we kunnen komen naar focusdiensten en lofliederen kunnen zingen. Dat hij dat alleen maar doet voor jou en mij, zodat we bij hem kunnen zijn, want hij wil in ons midden zijn. Het enige wat je hoeft te doen is het geloof van Jezus hebben. Dat vertrouwen in God de Vader. En staan bij de belofte en de woorden die hij het gezegd heeft in de Bijbel. Totale overgave. En toen dacht ik bij mezelf, ik moet stoppen met mijn automatische piloot. Stoppen naar de kerk te gaan om een bankje te gaan zitten, te gaan luisteren. De kerkbanken precies 25 graden Celsius te houden, naar een dienst te gaan, amen te zeggen en dan te gaan eten. Jezus wil veel meer dan de bank warm houden. Jezus wil dat we in vuur en vlam raken voor hem. In hem. Door hem. Voor hem. Waarom? Omdat hij ons heeft lief gehad voordat wij überhaupt als babytje de eerste voetstapjes hebben gedaan op deze planeet. En langzamerhand ging ik me dat meer en meer beseffen. Totdat ik op een bepaald moment mijn vrouw Elma ontmoette. En die zei tegen mij van Riley, weet je dat God zoveel goed met ons in petto heeft? Dat hij zelfs wil dat we gezond leven. Ik zeg zo van, hij heeft toch al heel veel gedaan? Ik zeg van, als je eens ontdekt wat de Heer wil doen door middel van gezond leven. Want weet je, als je helder bent van binnen, dan kan je de Heer nog beter en zijn woorden nog beter begrijpen. En toen las ik een tekst uit 1 Korinthe. Weet je niet dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest is die in u is, die u van God hebt ontvangen en niet van uzelf bent? Want je bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom uw God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Wauw. Wauw. Christus, Jezus, duur betaald. Dus het was niet zomaar even iets aan het kruis. Zomaar van, dit doe ik even in de achternamiddag. Wauw. En als de Heer wil dat mijn lichaam een tempel van Gods geest mag zijn. Wauw. Misschien moet ik wat beter gaan denken over mijn voedingspatroon. En weet je, net toen ik van plan was om beter na te gaan denken over mijn voedingspatroon, werd ik nog zieker. Ja, sommigen van jullie weten dat ik nierproblemen heb gehad en aan de dialyse heb gezeten. En dan had ik: Heer, u baant een weg. U heeft al die prachtige principes staan in uw woord. Ik besef dat ik niet meer als een automatische piloot naar de kerk moet gaan. En nu? Nu zit ik in de pinari. Mijn rug is tegen de muur. En ik weet niet hoe ik hieruit kom. En dan ineens, en dan hoor ik, hoor nu al in mijn achterhoofd dat liedje weer draaien. U baande een weg. Ik sprak met een vrouw in het ziekenhuis toen ik aan de dialyse zat. Want je weet, aan de dialyse kom je maar op twee manieren af. Of je hebt een nier en je gaat leven, of je gaat dood. Zo simpel. Dus ik zat daar en ik ga nadenken. Als de Heer mij ondanks al mijn stommiteiten wilt redden. Als ik duur ben betaald. Als ik heb geleerd niet meer op de volautomatische piloot te gaan. Dan is het nu de tijd om me volledig over te geven. Heer, ik weet niet of ik hier levend uitkom. Heer, ik weet niet of ik nog ooit lofliederen kan zingen. Heer, ik weet niet wat de toekomst brengt. Heer, ik weet niet of u me gaat redden. Heer, maar u baant een weg. Uw principes, alles wat u doet in uw woord om mij erboven op te helpen, houdt mij staande. En toen heb ik me voorgenomen om niet in de put te gaan zitten, niet te gaan huilen, niet uit een soort traditioneel manier van leven naar een kerk te gaan, de bank te gaan zitten, de bank warm te gaan houden, amen te zeggen en weer weg te lopen, maar gewoon te zeggen, elk moment dat ik de Heer kan dienen zoals Hij dat van mij vraagt, ga ik doen. Dus wat deed ik? Ik zorgde met het ziekenhuis ervoor dat ik nooit op Sabbat, op de zaterdag, naar het ziekenhuis hoefde. Voor dialyse. Die heb ik speciaal vrij kunnen houden. Zodat ik overal aan mensen kon vertellen hoe goed Jezus, maar niet voor ons is. We zijn duur betaald. Hij wil geen robot christenen. Mensen die iets doen van, nou, ik ken de omgeving hier, dus ik kom hier wel altijd. Een echte focusdienst heb je pas gehad als je hier zit en in volledige overgave aan zijn wil zijn wil voor jou en mij de lieder hier kunt zingen van de Beamer af. Niet omdat iedereen zingt. Niet omdat de special zo mooi is. Niet zodat het pianospel zo mooi is en zeg van, nou, dat is echt groovy. Maar omdat Jezus zegt, ik maakte een weg. Wanneer jouw rug tegen de muur was, zag ik jou. En ik ben van plan om jou te redden van de ellende. Er is hoop. Er is vrede. Er is een toekomst. Het enige wat ik van je vraag is, geef jezelf over aan mij. En dan, als ik dan dat liedje luister, en dan hoor je dan de teksten van dat de muren in je leven breken en instorten. Denk maar eens aan Goliath. Niemand kan Goliath verslaan, toch? Maar David zegt in de naam van de Heer. Niemand kan de muren van de oude stad Jericho in doen laten storten. Maar in de naam van de Heer. Vele mensen zitten hier in de zaal en die hebben iets van, ik heb problemen op mijn school, op mijn werk, met mijn gezondheid, met mijn familie, met mijn kinderen, met mijn leraar, met mijn baas, met wie dan ook, puntje, puntje, puntje. Veel mensen zijn geneigd om hun problemen zelf op te lossen. Veel mensen zijn geneigd om te gaan naar de horoscoop en te kijken van, nou, als ik nu vandaag met die persoon praat, dan staat de stand van Venus tegenover Mars zo en zo. Dus als ik nu 3 graden draai, dan heb ik een goede uitkomst om een gesprek aan te gaan met mijn leidinggevende over het feit dat ik overmorgen vrij kan vragen. De Heer zegt, leg al je vertrouwen, al je bekommernis, al je last en geef ze aan mij. De Heer wil van ons overgave. Het is fantastisch om diensten al dit mee te maken. Ach, ik vind het fijn om hier naar Focus te komen. Ideaal. Maar weer, vandaag ben ik bij Zeist geweest. Naar een preek gehouden en toch hier naartoe komen op een zaterdagmiddag. Terwijl mijn lichaam tegen mij zegt, ga naar bed. Zegt de geest in mij, wees met de gelovigen. Wees met de mensen die een overgave hebben voor Christus, Christus Jezus. We krijgen kracht om staande te blijven. Waarom? Omdat hij een weg maakte voor ons. Door alle problemen die ik de afgelopen jaar met mijn gezondheid heb meegemaakt. Ik ben 20 jaar geleden bijna dood geweest. Was 2 jaar geleden bijna dood. En toch mag ik staan. Komt dat door het feit dat ik braaf mijn traditionele dingetje heb gedaan? Nee. Het komt omdat Jezus jou en mij lief heeft. En dat hij keer op keer kansen geeft aan ons. Momenten geeft aan ons. Liefde geeft aan ons. Om eens nou eens de keuze te maken voor hem. Volledige overgave. Ik ben lid van een kerk die het voorbeeld van de tempel belangrijk vindt, die het houden van de zaterdag belangrijk vindt, die het vertellen over Jezus' spoedige wederkomst belangrijk vindt, die vertelt dat er hoop is na de doop, de dood en de doop belangrijk vindt. Die het vertellen van een profetische boodschap van hoop belangrijk vindt. Waarom?